Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. All the President's Money van James Comer is een politiek non-fictieboek dat zich richt op de financiële activiteiten van de Biden-familie en de bredere vraag hoe invloed, toegang tot macht en geldstromen elkaar kunnen kruisen in Washington. Het boek komt voort uit Comers rol als voorzitter van de House Oversight Committee en presenteert zijn eigen onderzoek naar vermeende buitenlandse betalingen aan familieleden en zakenpartners van Joe Biden. Daarbij draait het niet alleen om de bedragen zelf, maar vooral om de structuur erachter, zoals tussenpersonen, gezamenlijke financiële beheerders en zakelijke constructies. Voor lezers die geïnteresseerd zijn in Amerikaanse politiek, lobbypraktijken, corruptiebestrijding en de manier waarop politieke schandalen worden onderzocht en gecommuniceerd, biedt het boek een uitgesproken standpunt vanuit republikeins perspectief. Het wil niet neutraal samenvatten, maar overtuigen dat er sprake is van een systemisch probleem rond invloed peddelen en gebrekkige verantwoording. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, het onderzoek naar buitenlandse geldstromen en vermeende beïnvloeding. De kern van het boek ligt in Comers beschrijving van een langdurig onderzoek naar geld dat volgens hem vanuit het buitenland naar de Biden-familie en hun netwerk is gevloeid. Het boek stelt dat er bijna 30 miljoen dollar aan betalingen zou zijn gedaan, zonder duidelijke producten of diensten in ruil daarvoor. Daarmee verschuift de focus van losse transacties naar een groter patroon, namelijk de vraag of politieke nabijheid is gebruikt als economisch middel. Comer probeert dit te positioneren als een zaak van invloed peddelen, niet alleen van privézaken of familierelaties. Voor de lezer is dat belangrijk, omdat het de discussie opent over hoe moeilijk het is om in de moderne politiek direct bewijs te leveren van corruptie, terwijl een reeks indirecte signalen toch verdenkingen kan oproepen. Het boek gebruikt die geldstromen als basis voor een bredere aanklacht tegen de manier waarop macht en privébelangen in elkaar grijpen. Ten tweede, Hunter Biden als schakel tussen naam, toegang en zakelijke kansen. Een tweede belangrijk thema is de rol van Hunter Biden, die in het boek wordt neergezet als iemand die zonder klassieke loopbaan of aantoonbare expertise toch toegang kreeg tot lucratieve kansen. Comer benadrukt dat Hunter volgens zijn lezing vooral profiteerde van de familienaam en van de politieke positie van zijn vader. Daarmee wordt Hunter niet alleen als individu besproken, maar als voorbeeld van hoe politieke reputatie kan worden omgezet in commercieel voordeel. Het boek legt de nadruk op buitenlandse partijen eier uit, onder meer China en Rusland, en schetst hem als iemand die aantrekkelijk was voor zulke partijen juist door zijn achternamen. Dat maakt dit thema meer dan een persoonlijke aanval. Het gaat om de vraag of moderne politieke netwerken een vorm van informele economische infrastructuur vormen, waarin familiebanden belangrijker zijn dan formele kwalificaties. Voor lezers maakt dat de discussie concreter, omdat het laat zien hoe toegang tot macht in de praktijk geld kan genereren. Ten derde, gezamenlijke financiële structuren binnen de Biden-familie. Het boek besteedt ook aandacht aan de manier waarop de financiële administratie en zakelijke afhandeling binnen de familie zouden zijn georganiseerd. Volgens Comers beschrijving deelde Hunter Biden en andere familieleden boekhouder en werkten zij via een advocatenkantoor dat hun geld zou beheren. Dat detail is inhoudelijk belangrijk, omdat het laat zien hoe geldstromen vaak niet zichtbaar zijn als geïsoleerde betalingen, maar juist als onderdeel van een netwerk van administratieve en juridische tussenpersonen. In die lezing is het niet één dubieuze betaling die telt, maar een structuur die transacties, eigendom en verantwoordelijkheden bewust kan vervagen. Voor de lezer geeft dit inzicht in hoe politieke financiële dossiers juridisch en praktisch worden opgebouwd. Het boek suggereert dat zulke constructies het moeilijk maken om de oorsprong, bestemming en intentie van geld eenduidig vast te stellen. Daardoor krijgt het onderzoek een bijna forensisch karakter, waarbij boekhouding, vennootschappen en advocatenkantoren net zo belangrijk worden als politieke uitspraken. Ten vierde, politieke verantwoording, media en de rol van de justitie. Een ander terugkerend thema is de klacht dat instellingen die controle zouden moeten uitoefenen, volgens Comer hebben gefaald. Het boek stelt dat de rechtspraak, de FBI en de media te veel zouden zijn meegegaan in een politiek gekleurd systeem dat de Biden-familie beschermt. Daarmee verschuift het boek van een financieel onderzoek naar een bredere institutionele kritiek. Comer presenteert zichzelf niet alleen als onderzoeker, maar ook als iemand die tegen een gesloten machtsstructuur in moet werken. Dat maakt het boek interessant als voorbeeld van hedendaagse politieke documentatie, omdat het laat zien hoe schandalen tegenwoordig niet alleen gaan over feiten, maar ook over wie die feiten mag interpreteren. Voor lezers in Nederland en België is dit herkenbaar in bredere zin, omdat ook hier debat bestaat over vertrouwen in media, rechtbanken en parlementaire controle. Het boek gebruikt die spanning om zijn boodschap krachtiger te maken en zet gevestigde instellingen neer als onderdeel van het probleem in plaats van de oplossing. Tot slot, een partijpolitiek exposé met duidelijke agenda en omstreden ontvangst, All the President's Money is niet geschreven als neutrale geschiedschrijving, maar als een partijpolitiek exposé met een duidelijke doelstelling. Comer wil aantonen dat het gedrag van de Biden-familie symbool staat voor een groter probleem van corruptie en invloedpeddelen in de Amerikaanse politiek. Tegelijk roept juist die aanpak kritiek op, onder meer omdat recensenten wijzen op selectieve bewijsvoering, onvolledigheden en een scherpe anti-Biden-toon. Dat spanningsveld is inhoudelijk relevant, omdat het laat zien hoe politieke boeken vaak tegelijk onderzoeksrapport, aanklacht en campagne-instrument zijn. Voor de lezer is het daardoor nuttig om dit boek te zien als bron van een bepaald perspectief, niet als definitieve rechtbankversie van de feiten. Juist die positie maakt het onderscheidend binnen het genre. Het boek is interessant voor wie wil begrijpen hoe politieke communicatie, onderzoek en framing samenkomen in een sterk gepolariseerde omgeving waarin elk detail ook een strategische functie krijgt. Concluderend, dit boek is vooral geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in Amerikaanse politieke corruptie, buitenlandse invloed, onderzoeksjournalistiek en de manier waarop macht en familievermogen elkaar kunnen raken. Ook wie wil begrijpen hoe een congresonderzoek wordt omgezet in een publieksboek, vindt hier een helder voorbeeld van politieke non-fictie met een uitgesproken standpunt. Het praktische voordeel van lezen is dat je beter ziet hoe beschuldigingen rond invloed peddelen meestal worden opgebouwd, via geldstromen tussen personen, juridische structuren en institutionele kritiek. Intellectueel gezien dwingt het boek je om na te denken over bewijs, interpretatie en de rol van framing in politieke controverses. Wat dit boek onderscheidt van veel vergelijkbare titels, is de directe combinatie van een lopend onderzoek, een duidelijke partijpolitieke invalshoek en een brede aanval op media en justitie. Daardoor leest het niet alleen als een verslag van vermeende misstanden, maar ook als een voorbeeld van hoe hedendaagse politieke macht wordt uitgevochten in het publieke debat. Wie een genuanceerde, neutrale reconstructie zoekt, zal het boek als eenzijdig ervaren. Wie juist de logica achter zo'n aanklacht wil begrijpen, krijgt hier een scherp en actueel inkijkje in het Amerikaanse politieke spel. Als je ons wilt steunen, James Comer, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.